In Jesaja 16 zijn we niet verder gekomen, geloof ik, dan vers 1, als ik me goed herinner. Bij de merkwaardige uitspraak: zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochteren van Sion. Dat is dus de route van Sela, want het is een plaats. Wij kennen het als Petra in Jordanië, in het voormalige gebied van Edom. En dan naar de woestijn heen, dat is dus vanuit Sela niet de kant op naar beneden, de Wadi Araba in, maar de andere kant op de Sik uit. En dan dus langs Wadi Moussa en dan linksaf en dan de Koninklijke Weg, de King's Highway, ja. En dan voorbij de Dode Zee linksaf, hè. De LNB Bridge, als die er nog is, en anders gewoon door het water trekken bij Gilgal. Dat is dezelfde plek, daar, ja. Ter hoogte van Jericho zo ongeveer. En dan naar Jeruzalem, de weg omhoog. Naar Jeruzalem over de Olijven. Dat is officieel de oude route. En dat is de route die trouwens in het Oude Testament bij gelegenheid ook genoemd wordt. Dat was, want dat heb ik niet genoemd, dat is in nummerie 20, vers 17... En in nummerie 21, vers 22, voor de statistiek, daar heet het inderdaad de Koninklijke Weg. De King's Way in de King James Version. En er staat de schuingedrukt tussen High. Dat wil zeggen de King's Highway. En daar komt het lied vandaan. I'm moving on the King's Highway. De weg naar Jeruzalem. Alleen het is als metafoor bedoeld in dat lied voor de weg naar de hemel uiteraard.
De rest vertelde ons dat het genoemd was, weet je nou? Dat het genoemd was naar de grote Kornhoes.
Ja, ze vertellen maar wat. Ze vertellen maar, ze verzinnen maar wat daar. Maar het staat er wel, het staat keurig op de borden. En het is de oude karavaanroute. Ja. En dat is die route die wij kennen en verwachten, omdat het de tocht is van een gelovig overblijfsel uit Israël, onderweg vanuit Edom naar waar eens Jeruzalem lag. Het heet niet voor niks, tot de berg der dochteren van Sion. Je vraagt je af waarom er niet staat tot naar Jeruzalem. Want dat is wat het betekent, want het staat er niet. En als die vraag gesteld wordt, is het antwoord omdat er geen Jeruzalem meer is. Dat is daarvoor verwoest. In het eind van de 70ste week van Daniel. Ja. Dat was die gelegenheid waarbij men door de gescheurde olijfberg de stad kon verlaten en kon vluchten naar Azal, de bereide, de gereserveerde plaats uit Zacharië 14 en uit Openbaring 12, de plaats haar van God bereid. In de woestijn. U weet wel, de vrouw vluchtte naar de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid. Het gaat niet helemaal over dezelfde situatie, dat wil zeggen niet dezelfde tijdstip, maar ik voel me niet geroepen om daar nu op in te gaan, tenzij het moet natuurlijk. Dan hadden we een extra collecte. Maar toch maar weer. Kortom, dit zijn de dagen in het einde of na de 70ste week van Daniel, waarbij de Heer zelf heeft ingegrepen. Ik vat die dingen maar samen en als u er vragen over hebt, dan hoor ik ze wel. Ik doe er wat laconiek over. Ja, ik kan natuurlijk moeilijk elke keer spontaan weer hetzelfde verhaal gaan staan te vertellen. Maar als iemand ernaar vraagt, dan doe ik het met groot genoegen hoor. Zo is het wel, maar het probleem is natuurlijk dat het een en ander hangt aan nogal wat verschillende schriftplaatsen die je dan eigenlijk voor de goede orde allemaal bij elkaar zou moeten hebben. Maar het punt is dat nou eenmaal in die 70ste week van Daniel en in die 3,5 jaren van grote verdrukking zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniel. In die tijd wordt heel de Joodse staat verwoest. Zo staat het in nogal wat plaatsen, maar de belangrijkste is waarschijnlijk Daniel 9. Verwoesting tot het einde toe. Afgezien daarvan, Zacharië 14 zegt dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg als Jeruzalem verwoest wordt op die dag. Zie? Maar het betekent dat bij die gelegenheid de Heer dus ingrijpt. Dat is zijn komst al door Olijfberg. Hoewel het ook maar één gebeurtenis is uit een hele reeks. En wij vatten het allemaal samen met de wederkomst van Christus. Maar het is maar één gebeurtenis daaruit. Maar het is wel de gelegenheid waarbij de Heer een oordeel brengt over allen die het op een of andere wijze voorzien hadden op dat land waarvan hij zegt, dat is van mij. Want dat is de eeuwen door de situatie gebleven. De Heer zegt, van mij is het land. Het zal niet voor altoos verkocht worden. Niet op laag niveau en niet op hoog niveau. En de Heer eist een keer dat land op. En dat betekent iedereen eruit die er niet in hoort. En degene die er eventueel wel in zouden horen, eventueel, die krijgen de gelegenheid om het land alsnog te verlaten via de Olijfberg en te verzamelen in Sela, in Petra, om van daaruit alsnog dat land in bezit te nemen, te reinigen in de eerste plaats en weer op te bouwen. En als ik het iets uitgebreider vertel, komt het er ongeveer op neer dat de legers van Gog en Magog en Rosmezeg en Tubal en hoe ze maar heten, die Oost-Europese volkeren, die zullen dat land niet maar in bezit nemen, ze zullen het vernietigen. In die tweede helft van de 70e week van Daniël, uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem, zoals niet alleen beschreven in Ezechiël 39, ik had het niet over 38, Ezechiël 39, maar zoals ook beschreven, nogal treffend, in Joël hoofdstuk 2. Maar als het één keer zover is dat Jeruzalem verwoest wordt en daarmee ook het einde van de 70e week bereikt wordt, grijpt de Heer in. En dat betekent dat die legers die daar zijn vernietigd worden. In de praktijk allen die er deel van uitmaken gedood worden. En er staat ook bij waar dat is. Dat is tussen de de Oostzee en de Achterste Zee, of hoe het maar heet, in Joël 2. Dat wil zeggen tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee, daar komt het op neer. Daar zullen ze vertrekken naar een ver land. Dat is gewoon het Dodenrijk. Zo wordt het daar beschreven. Maar het betekent dat vanaf dat moment ook een oordeel komt over de Arabische. Ik neem aan dat dat nog niet, dat dat niet verandert. Hoeveel er ook deze kant op komen. Maar dat is een oordeel komt. In elk geval die directe vijandige buurvolkeren. En daar gaan deze profetieën dan ook in de eerste plaats over. De Bijbel leert dat een oordeel gebracht zal worden over alle volkeren. En maar voor zover volkeren bij name genoemd worden in dat verband, zijn het gewoon toch de buurvolken daar. En daar komt het eerst over. Babel nog niet, maar wel meteen de aangrenzende landen. En dat is wat hier beschreven wordt. En inmiddels gaat het dan over Moab. Sela ligt weliswaar niet in Moab, maar iets zuidelijker in Edom. Maar de route van Edom naar Jeruzalem, de King's Highway dus, die loopt dwars door het gebied van Moab en daarna het gebied van Ammon. Van Amman, zeg maar. Hè? Van Amman. En over die landen gaat het hier dus. Dat is in andere profetische boeken ook het geval. Tot in Daniël aan toe, overigens. Die er niet veel woorden aan vuil maakt, maar niettemin, het wordt daar ook beschreven. En over die volkeren gaat het dus allemaal. Er moet ruimte gemaakt worden voor het allereerste begin van de oprichting van een Israëlitisch wereldrijk. Onder het motto, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En dat werd gezegd over die steen uit de profetie van Daniël 2. Die troon weet u wel, met het hele beeld dat Babel heette, wordt vernietigd. Dat is waar het over gaat. Maar eerst wordt er ruimte gemaakt. Al die buurvolkeren, inclusief de Palestijnen, maar daar hebben we het over gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 14, het laatste gedeelte, komen dan onder het oordeel. Ja, ik zeg het met wat aarzeling, want het is luguber. Maar ja, dat is wat de wereld te wachten staat. En ik moet u zeggen, het meest lugubere gaat er nog aan vooraf, als u mij vraagt. En dat is het rijk van de antichrist. Nou ja. Gebeurt in die dagen. Begint in die 70ste week van Daniël. Maar het duurt daarna enige decennia voordat het een en ander voltooid is. Dat wil zeggen, Jeruzalem hersteld en Babel verwoest. Maar dan ben je 33 jaar voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Trouwens, vorige keer zei ik iets, want ik had net wat gehoord, ik weet niet hoe, over eventuele Syrische vluchtelingen in Petra. Dat schijnt, ik heb het nagezocht alsnog, of dat zo is, heb ik niet kunnen vinden, maar ik denk dat het een misverstand was. Want het werd me wel zo gezegd, hoor.
Ja, dat heb ik in de krant.
Ja, maar het blijkt, wat mij gebleken is dat veel van die Syrische vluchtelingen die steken van Turkije over naar Lesbos, of all places, en een van de belangrijke plaatsen of steden daar is Petra. Heet ook Petra, dus ik denk dat daar verwarring over was, maar ik heb het niet kunnen vinden. Dus kon me al niet voorstellen dat ze daar in Jordanië zouden kunnen worden opgevangen. En dan nog in een plaats waar die voor Jordanië erg belangrijk is, omdat daar alle toeristen in Jordanië moeten naar Petra. Ze staat op werelderfgoedlijst enzovoort. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar vluchtelingen toelaten. He? Als het van ons was, zouden we dat wel doen, maar het is niet van ons.
Nou, ruimte genoeg. Het is van ons.
Ja, er zijn duizenden grote broeken. Daar hoef je niks voor te bouwen. Het is alleen een lastige route voor de SRV-man daar.
Ja.
Dat dan weer wel. Maar genoeg daarover, denk ik. Vers 2 begint met anderszins. Dus zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg de dochter van Sion. Anderszins zal het geschieden dat de dochter van Moab aan de veren van Arnon. Ik weet niet wat anderszins betekent. Zeker niet wat het hier betekent. Ja. De vertalers hebben een soort tegenstelling erin gelegd. Dat doe je gewoonlijk met het woordje. Maar, om het zo kort mogelijk en neutraal mogelijk te houden. En daarna zeg ik, en altijd als er in de Bijbel staat, maar in de Statenvertaling, weet je bijna zeker dat er in de grondtekst gewoon staat. En. Die geeft niet eens een tegenstelling. Het is gewoon een voegwoord. Nou, waarmee.
Dat zou een nieuwe vertaling met God zijn.
Ja, dat zal wel kloppen, ja. Dan zie je dat ik mijn huiswerk toch goed doe. Maar ik heb niet de NBG gebruikt. Dat is slecht voor je gehoor. En als muzikant moet je daarmee oppassen. Maar doe maar. Maar er staat gewoon, en het zal geschieden. En het zal geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren, of dat een tegenstelling is, weet ik niet. Het betekent gewoon dat terwijl enerzijds die lammeren van de heerser des lands van Sela af gezonden worden naar de berg der dochter van Sion, terwijl dat overblijfsel, om zo te zeggen, van Petra naar Jeruzalem trekt en dus van Edom naar Jacob, naar Israël, zo u wilt. Terwijl dat gebeurt, zal het geschieden dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Want de route loopt inderdaad via de Arnon, dat wil zeggen, men moet de Arnon over. Dat is een nogal diep ravijn, kan ik u zeggen, maar toen maar weer. Veel water staat er trouwens tegenwoordig niet in. Maar dat doet nog weinig ter zake. Het punt is dat die veren van de Arnon, die liggen op de route van die lammeren uit vers 1. Men komt daar langs. En het wordt geacht een grensrivier te zijn tussen Edom en Moab. En daar zou je dus eventueel het een en ander kunnen tegenhouden. Zo van, ze moeten hier de rivier nog over en dan houden we ze hier tegen. U weet wel, zoals we dachten dat we de Fransen konden tegenhouden. Wanneer was dat? 1794, 95, wanneer het maar was. En toen bevroren ineens alle rivieren.
Ja, ja. Dat konden ze zo doorlopen.
Ja. U weet het. Wat nu, zei Piesje Cru. Of kent u die niet? Ja. Hey? Wat nu, zei Piesje Cru. Dat was de aanvoerder van de Fransen. Piesje Cru. Ja, ze weten het niet, man. Maar het was geen probleem, ik kon gewoon de rivier oversteken. Zo ging dat, hè. En hier heb je dus ook zoiets, hier komt dat gelovig overblijfsel. Er is niemand die het tegen kan houden. En voor zover men dat zou willen, worden de lui die het willen doen beschreven als de dochteren van Moab aan de veren van de Arnon zullen zijn als een zwervende vogel uit het nest gedreven zijnde. Weggejaagd, gewoon. Komen er niet aan te pas. Daarna worden ze opgeroepen, de Moabieten. Breng een raad aan, houd gericht. Maakt uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Verbergt de verdrevenen en meldt de omzwervende niet. Ze worden opgeroepen om die Israëlieten hartelijk welkom te heten eigenlijk. Te beschermen. Waarom ook niet? Het is ons onderwerp natuurlijk niet, maar de Bijbel beschrijft de situatie van uiteindelijk de 1000 jaren. En zeker die van de aanvang van de 1000 jaren. Zover is het hier nog niet, maar het gaat die kant nou op. En beschrijft dan de situatie waarbij de heidenen, de volkeren der aarde, die Israëlieten begeleiden op hun weg naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, er wordt van alles voor ze gedaan om ze te kunnen laten terugkeren. De heidenen zullen u op de handen dragen. Enzovoorts. Weet u? En de heidenen zouden ondergeschikt zijn aan Israël. Ze zouden de Israëlieten dienen. Dat klopt natuurlijk ook, want in de hiërarchie ligt dat nou helemaal zo. Hè? De heer zelf, daaronder, ik laat de gemeente maar even buiten beschouwing, maar daaronder in die hiërarchie heb je Israël en dan pas de volkeren. En daarom heet dat wereldrijk wat komen gaat een Israëlitisch wereldrijk, uiteraard. Ook wel eens genoemd het koninkrijk van de steen, maar in evangelische kringen is die term niet echt bekend geworden. Maar ontleent aan Daniel 2. Maar de bedoeling is inderdaad dat de volkeren der aarde, de heidenen, inderdaad Israël bij wijze van spreken in de watten zouden leggen. Daar komt het op neer. En hun zouden helpen bij de terugkeer, geld zouden betalen, kosten opbrouws op zouden brengen voor die terugkeer en voor de herbouw van het land enzovoort. Daar zijn nogal wat schriftplaatsen die dat zeggen, hoor. En andersom vind je ook profetieën, misschien komen we ze nog tegen, misschien ook niet, dat weet ik zo uit het hoofd, zo gauw niet. Maar er zijn ook profetieën die zeggen dat de volkeren, dat het oordeel dat over de volkeren in de toekomst gebracht wordt, mede bepaald wordt, dat wil zeggen de aard en inhoud van het oordeel, mede bepaald wordt door hoe diezelfde volkeren soms in een heel ver verleden zich gedragen hebben ten opzichte van Israël. Het zijn wel andere mensen, maar het is wel hetzelfde volk officieel. Dat zijn begrippen die wij vandaag niet meer kennen. Dat hoort bij normen en waarden die wij hebben afgeschaft. Enige decennia geleden. Maar ja, in de Bijbel blijven ze gewoon bestaan. Heb ik dat nog? En dus worden die Moabieten opgeroepen om te zorgen voor die Israëlieten, om ze vrij baan te geven. Maar gaan ze niet doen, denk ik, maar vooruit. Maar ja, dat is erger voor hen. En zo wordt het oordeel over Edom ook eventueel beschreven. Wordt gezegd dat die Edomieten hebben in de tijd de Israëlieten niet willen welkom heten. Dat wil zeggen niet willen toelaten, niet in hun land. En ook niet in hun stad Petra in de tijd toen de Joden moesten vluchten. Of althans deden ze. Ze vluchten voor Nebukadnezar, die immers 3 keer achter elkaar Jeruzalem belegerd heeft en veroverd heeft. Maar het oordeel over Edom, kijk, het was een oordeel van de Heer over het Joodse volk van die dagen en over Jeruzalem. Maar dat geeft de Edomieten nog niet het recht om de Heer daarbij een handje te helpen. Dat was niet de bedoeling. Heb je dat nog? En dus wordt Edom om die reden geoordeeld. En mocht u die vreemd vinden, heb ik nog een veel sterkere voor u. Hoe staat het letterlijk ook weer? De zoon des mensen gaat wel heen. Gelijk gezegd is of gelijk gesproken is. Maar wee degene door wie dat gaat gebeuren. Want dat is de eigen verantwoordelijkheid voor degene die dat deden. Dat het onderdeel uitmaakt van het plan van God. Jawel, maar het wil nog niet zeggen dat hij het zo gewild heeft. Veel hebben daar moeite mee. Met het onderscheid maken tussen voorkennis Gods en de wil van God. Maar het zijn heus 2 dingen. Ooit gedampt of geschaakt dan? Als je je tegenstander een beetje kent, weet je wat je onder bepaalde omstandigheden gaat doen. En de, nou, soms win je, maar dan staat het in spelregels, dan moet het. Maar dat, daar heb ik het niet over. Ik heb het over een vrije keuze. Ik kan dit doen, ik kan dat doen, zo. Maar je weet ongeveer wat je denkt, nou, dat gaat hij doen. Want dat is zijn aard, zo speelt hij dat, enzovoort. Dus in die schaakwereld is dat uitgebreid bekend, hè, hoe dat werkt. Maar in ieder geval, je gokt erop, je rekent ermee dat je tegenstander onder omstandigheden die zet gaat doen. En jij hebt dan al van tevoren, niet dat je dat hoopt, maar van tevoren heb jij al bepaald. Maar als je dat doet, dan heb ik nog wat achter de hand. Dan doe ik het zus en zo. En dan heb je aan de ene kant voorkennis van wat de tegenstander zal doen. Maar dat heb je zo niet gewild. Dat was de wil van je tegenstander. En je maakt daar gebruik van. En dat is wat de Heer ook doet. En de meest compacte variant daarvan is dat de Heer zo heeft beloofd, heeft gezegd dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. En dat de goede dingen medewerken ten goede, daarvan denk ik altijd, dat hoeft de Heer niet te doen. Als het goede dingen zijn, dan werken ze mee ten goede, toch of niet? Dat maakt het tot goede dingen. En als er dus staat dat de Heer alle dingen zal doen medewerken ten goede, gaat het dus om dingen die in zichzelf helemaal niet goed zijn. En dus ook niet naar zijn wil zijn, maar hij gebruikt ze. En het misverstand is dat achteraf gedacht wordt dat het wel naar zijn wil was. Ik kom het vaak tegen. Dat mensen een volstrekt losbandig leven leiden, gelovigen. En dan achteraf zeggen dat de Heer het allemaal gebruikt. Omdat ze er zoveel van leren. Enzovoorts. En dat het dus naar de wil van de Heer was om hen dat te leren. Een briefscheiding achter de rug. Een verzameling buitenechtelijke kinderen enzovoorts. Ik heb laatst nog gelezen van iemand. Ja. Die vertelde dat onverbloemd. Dat was dan dat de Heer allemaal zo gedaan. Zo. Ja, zo zit het niet in elkaar. Nee. Maar misschien gebruikt de Heer het ten goede. Althans, dat heeft hij beloofd aan degene die hem lief hebben. En daar gaat het maar om. Het is nooit een excuus voor je eigen losbandige leven. Maar doe maar weer. De Heer gebruikt het, zo is het maar net. En dat heeft hij ook gedaan met zijn vijanden in het verleden. Heeft er demonstraties van gemaakt, van oordelen die hij bracht. En dat zal hij in de toekomst ook doen. Het is onder andere wat hier beschreven wordt. Hè. Je kan niet maar ongestraft in opstand zijn tegen de Heer. dat wij de leven in de dagen dat de Heer zich verbergt. En dat de dagen zijn waarin de Heer zijn langmoedigheid demonstreert. Ja, dat is zo. Ja. Dat is het antwoord op al die klemmende vragen over als er dan een God is, waarom dan, enzovoorts. Bijna al die vragen hebben een en hetzelfde antwoord. Wij leven volgens de Bijbel sinds 2000 jaar ongeveer in de dagen dat God zich verbergt. Waarbij hij gezegd heeft, wil je het licht niet, wandel dan maar een poos in duisternis. Kijken wat daarvan terechtkomt. En dan staat dat ook voor de eeuwigheid vast, hoe dat werkt. Zie, daar dient de geschiedenis voor. En zo zijn die dingen nou eenmaal. Maar dat is niet onbeperkt. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat hij de hemel zal scheuren. Ik meen dat het ook in Jesaja staat. Dat hij de hemel zal scheuren en nederdalen. En hij zal dat doen zoals hij het eens deed in Babel. Kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. En de Heer lachte erom en maakte er een eind aan. En dat zal hij in de toekomst ook doen. En die woorden staan in Psalm 2, toch? Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten, enzovoorts. En dat is wat hij doet. Ja. Dus de oproep is, laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Vers 4. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. Dan wel de onderdrukking heeft een einde. De verstoring of verstoorder is teniet geworden. De vertreders zijn van de aarde verdaan. Dat is inderdaad wat gebeurt letterlijk in het land. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan bleef er inderdaad geen leven meer over. En op grond daarvan worden de inwoners van Moab opgeroepen om een schuilplaats te zijn voor de lammeren van de Heerser des Lands. Dat wil zeggen voor dat gelovige overblijfsel dat daar verzameld is en er voorbij wil. Dat is ook precies wat in Numeri, waar ik juist twee teksten van noemde, wat in Numeri 20 en 21 beschreven wordt. Namelijk hoe Israël aan de grens staat, niet van Moab, maar nog iets verder terug, aan de grens van Edom. En dan vraagt, of laat vragen, of het volk door het gebied van Edom mag optrekken. Dat is langs deze weg, langs de oude karavaan, de King's Highway. Of het volk mag optrekken door Edom enzovoorts. En ze staan dat niet toe. Er kwam dus vervolgens ook oorlog van, noem maar op. Maar in de toekomst zal men wel door dat gebied trekken. En dat wordt hier besproken dus. Hè. Ja. En wat betreft die onderdrukker, nou ja, in de eerste plaats gaat het hier dus nog, want je bent aan het eind van de 70ste week. Dit is de eerste route blijkbaar vanuit Petra naar, het is niet de 100ste keer dat er een groep uit Sela of Petra naar Jeruzalem gaat. Hè. Het is blijkbaar de eerste keer. En als er dus sprake is van een verdrukker, een verstoorder, dan wel een vertreder die teniet geworden is, dan is de vraag welke verstoorde vertreden is er vernietigd aan het eind van de 70ste week van Daniël. En het antwoord is Gog en Magog. En al zijn benden, want zo luidt de uitdrukking, van hen is verder niks meer te vrezen. Hun steden zijn zelfs verwoest. Dat staat erbij allemaal. Dus kom maar. Dat wil zeggen inderdaad, maar dat zeg ik nou op een zijlijn, want ik wil er liever niet dieper op ingaan. Dat betekent dat die Oost-Europese landen nog actieve functie zullen vervullen, een rol zullen spelen, of hoe dat maar heet, met betrekking tot Jeruzalem, met betrekking tot de Joodse staat. En letterlijk zijn zij het, die, naar de mens gesproken dan, zijn zij het die dat land zullen vernietigen. Ik bedoel, er zijn meerdere volkeren, als je dat zo mag noemen, die belang hebben bij dat land. Omdat het natuurlijk op een strategische plek ligt. Hè. Dat leerden wij op de lagere school al bij het godsdienstonderwijs. Dat heette gewoon Bijbelse geschiedenis trouwens. Maar dat lag op een strategisch punt, hè. Ik bedoel, op de kruising van al die karavaanwegen en op het kruispunt, drie landenpunt, nou, het punt van drie continenten eigenlijk. Azië, Afrika en Europa feitelijk. De routes gaan daar langs, om die Middellandse Zee heen. Dus ja, het is een strategisch punt. En Oost-Europa, met name Rusland, heeft er even doorgeprobeerd een pied-à-terre te hebben. Want ze praten daar ook Frans soms. Daar in het Midden-Oosten. Liefst een fatsoenlijke route naar de Middellandse Zee. Die hebben ze niet, een smalle route naar de Middellandse Zee. Daar hadden ze de Krim ook voor nodig. En tijdenlang, eeuwenlang bezig geweest om via ongeveer, laten we zeggen, het gebied van Afghanistan, want daar komt het op neer, naar het zuiden door te dringen naar de Perzische Golf. En daarmee dat hele Midden- en Nabije Oosten in zijn greep te krijgen. Dat is de bedoeling daarvan. En daar zijn ze nog steeds op uit. Daarom waren ze in de tijd voorstanders van de oprichting van de Joodse staat. Die dan in hoge mate niet maar zelfs socialistisch was, maar in hoge mate zelfs communistisch. En atheïstisch, ja. 1948 bestaat Israël. En Rusland heeft gemeend dat ze daarmee een satellietstaat hadden daar aan de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is enigszins anders uitgepakt, maar niettemin is Russisch de tweede taal. Volgens, in Israël, Russisch. Ja, volgens de lui zelf de eerste taal, maar dat gaat niet gebeuren, niet officieel, maar het is de tweede taal, ja. Russisch. Nee, niet sinds 1948, maar later, hè. Ja. Maar goed, die opzet is mislukt. Maar op grond van de Bijbel verwachten we dus inderdaad dat ze alsnog dat land zullen binnentrekken vanuit de Middellandse Zee. En kennelijk gaat de route van west naar oost, zoals uit Joël 2 blijkt. En dan vanuit de Middellandse Zee komen ze het land binnen. En walsen het plat voordat iemand anders het daar in bezit neemt. Dat wil zeggen, die oorlog moet toch komen. Ik bedoel, dat is toch makkelijk genoeg. Als de Joodse staat een verbond sluit met de Arabische wereld en zeker met de Palestijnen om hen heen, met betrekking tot Jeruzalem, en het wordt dan inderdaad vrede en geen gevaar, en dus de eerste helft van de 70ste week breekt aan, dan staat Rusland buitenspel. En dan wordt het dus nu of nooit. Nou ja, dat nu, dat komt dan, en toen werd het toch nooit. Ja, het loopt dan toch niet alleen met de Joodse staat mis, maar ook met die Oost-Europese benden, zeg maar. De Bijbel beschrijft dat tamelijk laconiek, zo zal dat gaan. Ik heb daar ook niet de minste twijfel over. Hoe precies, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat de Bijbel het beschrijft, ja, dat is een duidelijke zaak, ja. Dus die verstoorde zal teniet gedaan worden. Daarmee is het verhaal nog lang niet af, want dan heb je altijd nog in diezelfde dagen de opkomst van dat antichristelijke rijk op aarde. Dat is dan ook nog aan de gang en in hoge mate moet het zelfs nog beginnen. En die beroemde 10 tenen, of 10 hoornen, die beroemde beruchte 10 statenbond, moet zelfs nog opgericht worden. Zover is het niet, maar dat gebeurt pas kennelijk nadat eerst de Joodse staat vernietigd is. En Rusland van toneel verdwenen is, dat wil zeggen geen actieve rol meer speelt. En de westerse wereld al lang naar de, waar gaan ze, ergens naartoe is gegaan. Ja, sorry, ja. Ja, dan wordt het een kwestie van vanuit het Midden-Oosten een wereldrijk opbouwen. En u weet welke kleur dat dan zo ongeveer heeft en hoe dat eruit ziet en wat daar dan zo de regels van zijn enzovoorts. Ja. Nee, u dacht die Sunnieten en die Shiiten worden het niet eens. Nou, ze verwachten allebei dan toch de Mahdi terug. En die komt. Alleen wij noemen hem de Antichrist. Omdat Johannes hem zo noemt, noemen wij hem ook maar zo. Gemakshalve. En dat verandert de zaak natuurlijk. Toch? Zo werken die dingen. Het zit tamelijk stevig in elkaar, hoor. En u weet, ik hou niet van speculeren of zo. Er zijn dus anderen die dat doen. Daar heb ik niks mee. Zo kort mogelijk bij de Bijbel blijven wat de Bijbel er letterlijk over zegt. Nou, dit. En de boeddhisten verwachten trouwens de Boeddha. Dus die hebben ze dan ook meteen mee. Hè? De Boeddha Maitreya. Dus dan heb je drie partijen, drie verschillende religieuze partijen... die elkaar vandaag nog naar het leven staan, heb je bij elkaar gebracht. Toen zei iemand, ja, maar het is toch de valse Christus... dan moeten de Joden daar toch omheen. Dan zeg ik, nou, dat verhaal over de Joden en, hun, en de antichrist... dat zou ik maar niet al te zwaar aan tillen. Omdat het Joodse volk daarin geen rol van enige betekenis speelt... In dat hele verhaal niet. Kun je heel de Bijbel niet vinden. Laat staan de idee dat die antichrist een Jood zou zijn. Dat is hij niet, het is de duivel. Nou ja. Maar u begrijpt, dit zijn thema's in zichzelf. Maar als je die profetieën wil begrijpen... dan moet je ze ergens in kunnen passen... En dit is het kader, want wat ik u nu vertel zijn maar niet wilde theorieën. Dit is het kader, dat zijn de hoofdlijnen uit het profetisch woord. Dat is als waar, nou, ik wil het wel vergelijken met millimeterpapier, maar dat is het natuurlijk niet. Maar het zijn wel degelijk de hoofdlijnen, dat geeft de structuren aan. En daar passen vervolgens de verschillende profetieën in. Zo gaat het, dat is een bekend beginsel trouwens ook. Het is weliswaar in het algemeen niet echt goed ontwikkeld geworden... omdat men in het algemeen toch weinig belangstelling heeft voor het profetisch woord. Maar het beginsel is bekend, men noemt niet voor niks... Matthäus 24, the backbone of prophecy. Kent u die uitdrukking? The backbone of prophecy. Matthäus 24, de ruggengraat. Het is redelijk correct, ja. Ik denk dat dat wel ongeveer klopt... Zij het dan dat je dan natuurlijk wel moet doen wat in Matthäus 24 staat. Namelijk Daniel ernaast leggen. Want anders zou ik zeggen, dan is Daniel 9 de backbone of prophecy. Maar dat is wel erg kort. Die profetie over de 70 weken. Maar chronologisch, tijdrekenkundig, is dat het kader, zal ik maar zeggen. En daarna heb je inderdaad Matthäus 24 en 25. Dat klopt. En Daniel. En vervolgens heb je wellicht Openbaring. Ik weet nooit of je dat het eerste moet hebben, maar waarschijnlijk wel. Omdat Openbaring in hoge mate aansluit bij Daniel. En dingen uit de profetieën van Daniel nader toelicht. Openbaart, moet ik eigenlijk zeggen, want daarom heet het boek ook zo natuurlijk. En daarna kom je terecht bij dit soort betrekkelijk losse profetieën. Die ook nog van nogal wat oudere datum zijn trouwens ook. En die kun je daarna inpassen. Maar dan moet je wel eerst die hoofdlijnen uit het profetische woord begrepen hebben. En dat maakt het dus voor mij wel een beetje lastig om er nu over te praten. Maar aan de andere kant, als je dingen kent, dan zijn ze makkelijk te plaatsen. Hier zijn de verdrevenen buitenslands, dat is kennelijk een gelovig overblijfsel. Het is vanuit Petra onderweg naar Jeruzalem, op een of andere manier. En ze komen dus door Moab, logischerwijze. En de oproep is, laat ze onder u verkeren, wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders, want de onderdrukker heeft een einde. In de zin van, dat is al beëindigd. Die. Niet dat daarmee een einde gekomen is aan alle toestanden in de wereld. Ik zei u, dat duurt daarna nog 33 jaar. Maar te midden van die toestanden zou Israël terugverzameld worden? Zou het evangelie gepredikt worden door 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël, overigens, enzovoorts? En aan de andere kant wordt dat rijk van de antichrist gebouwd. Dan komt die statenbond tot stand en dan staan die rijken tegenover elkaar. U weet wel, zoals in de dagen... Nee, zoals helemaal in het begin van de geschiedenis van Daniel. In het begin van de geschiedenis van David. U weet toch hoe dat was? Die werd van achter de schapen gehaald, werd tot koning gezalfd. Daarna heeft hij een leven geleid als muzikant. En harp, dus daar zullen we het maar niet verder over hebben. Maar, het was een harp, zeiden ze. Dus, ja. Toen maar weer. Die hij daarna... Dat hoef ik ook niet verder te vertellen, dus dan kan ik weer verder. En de volgende episode is dat hij terechtkwam bij twee legerkampen. De ene kamp van de Filistijnen en de andere kant Israël. En de vraag was hoe dat moest aflopen met die twee machten tegenover elkaar. En allebei hadden een kampioen, heet zoiets. Want zo heet dat, een kampioen. Een kampvechter heeft men ervan gemaakt. Want kampioen schijnt iets met voetballen te maken te hebben. Maar het heet eigenlijk een kampioen. Een vertegenwoordiger in de strijd. Aan de ene kant vind je die bovenmenselijke figuur, die reus. Weet u wel, koperen koning noem ik hem altijd. Ja, dat was allemaal van koper en een lans van koper en wat er allemaal was. Schoenen van koper, een zakdoek van koper, wat het maar was allemaal. Ik neem die man nog nooit zo serieus liever. Ik zit hem liever wat dwars. Maar ik noem hem altijd koperen ko. En dan, boven niet meer dan zes, dan ben je echt bovenmenselijk, zal ik maar zeggen. En dan aan de andere kant, ja, er was eigenlijk niemand. En toen kwam daar die David, weet u wel. En die twee vochten het uit. Met een steen. Dat bedoel ik. Maar uiteindelijk is het... Het stelt een heleboel tegelijkertijd voor. Maar de hele strijd in de wereld. De strijd tussen nieuwe mens en oude mens. En tussen nieuw verbond en het oude verbond. En wat het maar was. Maar uiteindelijk de strijd tussen Christus en de antichrist uiteraard, hè. Dat is waar het uiteindelijk op uitdraait. Nou ja, doe maar. Maar dat is de situatie die in die dagen zal ontstaan. Die twee machten tegenover elkaar. En wie gaat het winnen? De kleinste. Ja. Ja, God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En u weet aan wie, hè? Hij heeft het koninkrijk gegeven, de macht en het oordeel en het leven in zichzelf aan de zoon. Toch? Johannes 5. Maar in Daniel staat dat de God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij stelt daarover de minste onder de mensen. De verachte, de onedele. En maar die gaat het doen. In die dagen. Demonstratief. Zie? Nou ja, daar loopt het dan op uit natuurlijk. En hier is de oproep om zich meteen maar aan te passen. En om dat gelovige overblijfsel als zodanig te erkennen. En het niet alleen geen strobleed in de weg te leggen. Maar zelfs als beschermen op te treden. Waarom? Vers 5. Want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid, en op dezelfde zal bestendig een zitten. En het woord David hangt natuurlijk nou al in de lucht, maar het staat er ook gewoon, hè. Want als het gaat over een bestendige troon en een bestendig koninkrijk, ben je in 2 Samuel 7, waar die dingen aan David beloofd worden. Ik zal uw huis vastmaken. Uw koninkrijk zal bestendig zijn, enzovoorts. Vanaf die dagen trouwens, vanaf David, vanaf 2 Samuel 7. Maar uiteindelijk wordt het vervuld in de ultieme zoon van David, de Heer Jezus Christus dus. En hier wordt gezegd hoe dat zit. De tegenstander wordt er niet gedaan, of is er niet gedaan, of wordt er niet gedaan. Kan allebei, en het is ook allebei waar. Want er zal een troon bevestigd worden, vastgesteld worden, voor altijd. In goede tierenheid. En op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David. U weet wat Jacobus zei in Handelingen 15. Ik heb zo'n vaste schriftplaats in dit verband. Die zei, God heeft voorlopig eerst, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is het tegenwoordige werk Gods. En daarna zal hij wederkeren onder vervallen hut, tent, onder vervallen hut van David weder op te richten en wat daarvan verbroken is, weder opbouwen en haar reten vertuinen, Zacharië 9, want daar komt het uit, enzovoorts. Over dat huis gaat het. Dat wil zeggen de dynastie van David, ja. In de tent, het huis, het koninklijk huis van David. Een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Nou ja, die is niet zo moeilijk. Want ook in mijn Bijbel staan daar wat tekstverwijzingen onder. Helaas niet naar 2 Samuel 7, want die is niet populair in het christendom. In het Nieuwe Testament wel. Maar wel een verwijzing naar Jesaja 9 vers 6. Het is zo weer kerst, denk ik dan. En inderdaad naar Lucas 1 vers 33, omdat het natuurlijk zo weer kerst is. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Ik neem aan dat dat er staat in Lucas 1 vers 23. En dat moet nog gebeuren voor alle duidelijkheid. En degene die dat onwenselijk achten dat het nog gebeurt in de toekomst, hebben het vers weggeredeneerd. En sindsdien zitten we met de theorie over de troon van de Heer Jezus Christus in de hemel. Dat zou dan de troon van David zijn. Maar dat is een misverstand. Dat is de troon van zijn hemelse vader, in wiens troon hij zit, volgens Openbaring 2, waar het zo staat. Want de troon van David, die zou staan in Jeruzalem. En dat moet dus nog gebeuren. En dat gebeurt in die dagen. En de oprichting van die troon, dat wil zeggen de opbouw, ik zeg het nu langzamer, de opbouw van dat koninkrijk begint, strikt genomen, begint officieel aan het eind van de 7e week van Daniël. Dat is namelijk de strekking van die profetie in Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dan? Nou ja, dan komt de troon van David terug in Jeruzalem. Die troon die in de dagen van Daniël juist uit Jeruzalem verdween. Hè? Dat is wat het is. Maar de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70e week van Daniël is nog niet hetzelfde als dat dan van de ene dag op de andere dat koninkrijk zou geopenbaard zijn. Dat wordt weliswaar gedacht, hier en daar. Maar ja, er wordt zoveel gedacht over het profetisch woord. Ik heb altijd medelijden met degene die gewoonlijk vanuit een kerkelijke achtergrond komen en van jongs af geleerd hebben dat er nog een jongste dag komt en dat is het dan. En die moeten dan ineens leren in de Bijbel terug te vinden hoe dat zit met de wederkomst van Christus, met de aard van de gemeente uit onze dagen, de opname van de gemeente, de 70e week van Daniël, met zijn twee verschillende helften, de komst op de Olijfberg, de verzameling van een overblijfsel, de terugverzameling van alle stammen van Israël, niet alleen de Joden, maar van alle stammen van Israël. En dan de vestiging van dat rijk daar. En opnieuw de verdeling van dat land onder de verschillende stammen, zoals beschreven in Ezechiël. En de herbouw van Jeruzalem met een tempel daarin enzovoort. En natuurlijk al die oordelen over de volkeren. Ja, zolang je niet zeker weet of die 1000 jaar overdrachtelijk genomen moeten worden of letterlijk. Ja, weet je dus nog van het profetisch woord in de praktijk dus niks. Niet dat ik dat iemand kwalijk zou nemen, maar ja, het wordt toch wel moeilijk dan om dit soort schriftgedeelten te lezen en te begrijpen. Hè? Ja. Maar in die dagen, na de 70e week, gaat dat koninkrijk gebouwd worden. En dat is wat hier gezegd wordt. En dat begint met de terugtocht, om zo te zeggen, vanuit Petra naar Jeruzalem. Het was door het gebied van Edom, Moab en Ammon daadwerkelijk. En, want die gaan onderweg om als kolonisten, zal ik maar zeggen, zich te vestigen daar waar eens Jeruzalem lag. En dat verwoest is. Anderhalve maand ervoor. Nou ja, om het land te reinigen, zal ik maar zeggen, en om een begin te maken in de herbouw van het land. Op aanwijzingen van de zoon van David. De Heer Jezus. Ja. Die koning die recht heeft op die troon. Zoals in Ezechiël staat. Dat de Heer zegt, nou ja, gaat een beetje raar met die kroon en met die troon. Maar uiteindelijk, wat er precies staat, lees ik niet nou. Maar wel staat er dan, en daarna zal ik die kroon geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is in die dagen. Maar het is niet van de ene dag op de andere dag. Het is in een periode. Zoals iedereen kan weten, want de Heer zei het. Die zei dat dat die dagen van de... Hoe heet het daar precies? Het zal zijn als in de dagen van Noach, heet dat. Hè? Dat zijn die dagen uit Matteüs 25... ...24 is nog. Vers 37. Gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst. Dat is het woord dat wij gewoonlijk verbasteren tot wederkomst. Ik ben bang dat het in sommige vertalingen ook daadwerkelijk zo voorkomt, maar dat weet ik ook niet zeker natuurlijk. De toekomst van de zoon des mensen. Dat is dus een periode. De parousia. Dat woord is het. De parousia. Letterlijk de presentie. Parousia. Aanwezigheid. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Dat zijn dus die dagen van Noach. Gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Men heeft geprobeerd uit te leggen dat eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven, dat dat nogal liederlijke bezigheden zijn. Ja. Ik kan dat niet, ik heb het nooit kunnen inzien, dat heb ik nooit begrepen. Wat is daar mis mee dan? Ik dacht dat het een goed evangelisch gebruik was om te eten en te drinken en te trouwen. En, ik bedoel, nee, daarbuiten trouwt men überhaupt niet meer, toch? Maar ja, laat maar zitten. Wat hier gewoon staat, is dat een normale leven doorgaan vindt. Dat normale leven is eten en drinken. En er was nog wat volgens Freud. Nou ja, dat, toch. Dat is toch het normale leven, of niet? Nee, in het nette, er staat hier toch niks verkeerds bij. Maar ze gingen gewoon door met het leven. Nee, dat er een specifieke aanleiding was voordat dat oordeel van die vloed van Noach kwam en dat er wel degelijk wat mis was, dat is zo, maar het zit hem niet in het eten en drinken en dat soort dingen meer. Het punt is gewoon dat hier beschreven wordt, het leven ging gewoon zijn gaantje en niemand trok er zich wat van aan. Maar de datum stond vast. Want de Heer had gezegd, het was wel een erg lange termijn, dat weer bericht, maar 120 jaar, zei de Heer. Die hebben 120 jaar de tijd om die ark te bouwen. En dan gaat het regenen. En zo is het gebeurd. Ze hebben er niks van aangetrokken. Dat staat er ook. Ze bekenden het niet. Totdat de zonvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Dat wil zeggen, het is een periode waarin de datum voor het uiteindelijke oordeel, de voltooiing van het oordeel, vaststaat. Maar men trekt er zich niks van aan. En terwijl de Messias bezig is, nou ja, hoofdzakelijk via zijn personeel, denk ik, om dat Israëlitische Rijk te bouwen, minstens het land, maar ook het evangelie te prediken over heel de wereld en al wat ermee samenhangt, trekt men er zich niks van aan en leeft gewoon door, wil er niet van horen. Totdat die dag aanbreekt die hier beschreven wordt. Maar dan ben je 33 jaar, heb ik u wel eens verteld, hè, voorbij de 70ste week van Daniël. En dan is van toepassing wat hier staat. Er zullen twee op de akker zijn en de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. De vertalers hebben er problemen mee gehad. Begrijpelijk. Dat heb ik net uitgelegd waarom ze daar dan problemen mee hebben. Ze weten niks over de wederkomst van Christus. Behalve over een jongste dag. Hoe hadden ze het moeten weten? In de gauwigheid. Toen men net een paar jaar de Bijbel weer ergens vandaan teruggehaald had uit de krochten van de kerk en beschikbaar gemaakt had voor het publiek in het algemeen. En wel wat anders aan het hoofd had trouwens dan profetie over de wederkomst. Laat ik dat er dan bij vertellen in de dagen van de reformatie. Dus ja, zo is dat nou eenmaal. Maar dat wat vertaald is met aannemen, dat is gewoon wegnemen. En wat vertaald is met verlaten, dat is het normale woord in het Nieuwe Testament voor vergeven. In bijvoorbeeld het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat woord is het. In de zin van, en ik zou doen, het laten voor wat het is, want dat is vergeven. Het niet rekenen. En hier is dus degene die zogenaamd verlaten wordt goed af. Want die blijft gewoon op aarde en gaat het koninkrijk binnen. En diegene die weggenomen wordt, ja, die komt in dezelfde positie als degene die weggenomen werd in de dagen van de zondvloed. Toch? Degene die dat. Het was niet Noach die weggenomen werd, het waren de goddelozen die weggenomen werden. En Noach bleef waar hij was. Op aarde.
En de religie heeft het omgedraaid.
Ja, het is omgedraaid, ja. En dat komt omdat men de opname van de gemeente graag in Matthäus 24 wil hebben. En dat is er op die manier een beetje ingedrukt uiteindelijk. Mede doordat die vertaling dat ook enigszins aanreikt. Hoewel dat niet de bedoeling van de vertalers geweest kan zijn, overigens. Maar men zou het daar niet zoeken. Ik bedoel, je moet gewoon lezen wat er staat. Het gaat hier over de openbaring van het koninkrijk. En niet over de gemeente als zodanig. Het gaat over de gang van zaken op aarde, hoe dat verder gaat. En dat wordt hier beschreven, ja. Maar ik wil het alleen maar aanhalen om aan te geven dat die, wat wij populair de wederkomst van Christus noemen, heet in de Bijbel de toekomst. De parousia, de presentie van de Zoon des Mensen, dus niet één gebeurtenis. Dat is een hele reeks van gebeurtenissen. Een periode waarin dat gebeurt. En binnen die periode zouden dus al die profetieën eigenlijk geplaatst moeten worden, waaronder deze van Jesaja 16 dus. Hè? En als het dus staat, er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid en op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat neemt wel even tijd in beslag. Het koninkrijk moet gebouwd worden, het volk moet verzameld worden, gebracht worden naar het land moet ingericht worden, enzovoorts. Die dingen zijn het allemaal. En voor het over heel de wereld is, ja, dan zal toch ook daar geldt, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Dat wil zeggen, er zal dus eerst in de hele wereld het evangelie gepredikt moeten worden. Bij nader inzien, dat staat ook in Matthäus 24.
Dat gaan dan die 144.000 doen? Of,
Nou, in elk geval. Ja, misschien een paar meer. Maar,
ja, maar die horen
Die zijn speciaal daarvoor aangesteld. Ja, ja. Ja. Want dat is de koninklijke priesterlijke functie van Israël. Zie, maar het begint met een handje vol mensen. Maar het moet een groot volk worden, uiteraard. En waar hadden ze gewoon 144.000 uit 12 stammen van Israël vandaan? Ik bedoel, dat neemt nogal enige tijd. En bovendien, als je in Openbaring 6 bent, aan het eind van de 70ste week van Daniël, en aan het eind van Openbaring 6 trouwens, als je daar bent, dan is gaan de volgende teksten, het begin van Openbaring 7, over. Wacht nog even. Nog geen oordelen, nog niet die winden laten waaien. Want er moeten eerst nog 144.000 verzegeld worden. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Dienstknechten onze schat, enzovoort. Dat wil zeggen, er wordt meteen gezegd van ja, maar zover is het nog niet. Neem nog tijd. Er wordt meteen een rem opgezet in het verslag. En zo is het maar net. Ja. Bovendien. Ja, ik heb Matthäus 24 alweer weggeslagen, zeker. Oh, ik heb hem hier nog. Daar staat. Dat is dan de backbone of prophecy, hè? Dat wil zeggen, wordt geacht een systematische uiteenzetting te zijn. Nou, in vers 29 van Matthäus 24. Ben je op een tijdstip terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. De sterren van de hemel. Ik raffel het soms af. Maar dat komt omdat het op meerdere plaatsen staat, diezelfde uitdrukking. Want de beschrijving is de beschrijving van gebeurtenissen die het einde van de 70ste week van Daniël markeren. Daar herken je het aan. En aan de hand daarvan kun je profetieën naast elkaar leggen. En dus aan elkaar leggen. Dus terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven. Krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat wist je al, want het is het eind van de 70ste week via deze beschrijving. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. En aan de hemel. En als het te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar ben je dus al in Matthäus 24... Vers 30. Daarna staat er en is al zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen bijeen te vergaderen. Het gaat over het herstel van Israël, terugverzameling. Daarna, na de 70ste week. En als de Heer zijn uitverkorenen verzamelt, betekent dat impliciet dat het evangelie gepredikt wordt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Zo verzamelt hij nu ook zijn uitverkorenen in de zin van zijn gemeente. Maar die ook maar terzijde, want ik wilde er alleen maar op wijzen, dat je pas twee bladzijden verder leest in hoofdstuk 25 vers 31, nog steeds in dezelfde redenvoering. Vers 31. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al zijn heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze oordelen. En dat is niet dezelfde gebeurtenis als in 24 vers 30. Er zit namelijk een periode tussen, dat is die 33 jaar die ik altijd noem. Dus die periode waarvan gezegd wordt, het is als de dagen van Noach. Vanaf de aankondiging dat het oordeel komt tot aan het oordeel. Dus vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. En in die periode geldt wat gold in de dagen van Noach. En Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Dus ja, dat gebeurt in die dagen dan ook. Maar het zijn ook de dagen van het antichristelijke rijk. En het zijn ook de dagen waarop deze gelijkenissen die ertussen staan van toepassing zijn. Hebben u dat? Die dingen staan heus in logisch verband met elkaar. Het een en ander moet zijn uitwerking nou eenmaal hebben hier in de wereld. Maar in die 33 jaar wordt dus dat koninkrijk gebouwd. En in die tijd moet men kiezen, er zijn er maar twee. Het is Christus of die antichrist. Die staan lijnrecht tegenover elkaar in die dagen. Zie? En men denkt dat men gewonnen heeft omdat men eindelijk van het probleem van Jeruzalem en de Joodse staat af is. En van Oost-Europa. En waarschijnlijk ook al lang van de hele westerse wereld. Denk ik maar zo. Dan komt de macht terug naar waar het oorspronkelijk vandaan kwam in Mesopotamië. En ik denk inderdaad dat je zo zonder meer de vereniging krijgt dan van de beide grote kampen. Er zijn er een paar meer, maar de beide grote kampen uit de islam. Maar ook het boeddhisme. En verder weet ik het niet. Daar kan ik niks over zeggen, weet ik niet. Maar die verwachten allemaal de komst van de een of andere figuur. De Mahdi. Iemand Mahdi, de Boeddha Maitreya, de grote wereldleraar. Die New Age mensen die verwachten dat trouwens ook. De komst van de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid. Dat verzin ik niet. Ga maar naar de boekhandel, staat gewoon een trek. Al jaren. Kortom, dat is wat verwacht wordt. Nou, die figuur komt. Dat is al aan het begin van de 70ste week trouwens. Maar die heeft ook zijn tijd nodig om hier op aarde wat voor elkaar te brengen. En het ziet eruit dat het hem aardig lukt. Ondergang van de Joodse staat, ondergang van Oost-Europa. Christenen allemaal weg. Die lastige conservatieve lui. Die de vooruitgang tegenhouden met een evangelie uit het jaar nul. En daarmee de evolutie tegenhouden. Staan wij in de weg. Dus wij moeten dringend verdwijnen. Ook dat is allemaal aangekondigd. Dat heb ik 20 jaar geleden bijna. 19 jaar geleden. Nog eens een hele dag over gesproken toen. In 1995 geloof ik. Nee, 20 jaar geleden. Zoiets, ja. En dat is niet veranderd. Dat is nog steeds precies zo. Zo gaat het dan. En dan wordt vanuit het Midden-Oosten wordt een nieuwe wereld. Een new age. Een nieuwe. Dan zal men menen de tijd en de wet te veranderen. Is dat een Daniel? Zo letterlijk zo. Andere tijden, andere wetten. Niet omdat er twee dingen zijn, maar het is hetzelfde. Hè? Andere wetten, andere tijden. Een new age. Ook voor degenen die helemaal niet Mohammedaans of boeddhistisch zijn. Maar niettemin, het past allemaal goed in elkaar. En daar is de wereld naar onderweg. Ja, en alle persoonlijke denken van de mens wordt stopgezet. Hè. We worden niet meer onderwezen namelijk. Dat is één ding. En het andere is, dat hoorde ik onderweg hier naartoe. Dat die dingen daar, al die zogenaamde social media verhinderen een mens nog om te denken. Hij is druk bezig met contact te onderhouden, maar denken kan hij niet meer. Hoeft hij ook niet meer. Zijn verdoversmiddelen. En als je helemaal niks te doen hebt in het bushalte, dan sta je spelletjes te doen op dat ding. Dan hoef je ook niet te denken. Hebben ze me net verteld, onderweg naar hier naartoe. Ja. En ik denk, ja, iemand heeft er een boek over geschreven. En inderdaad, mij betreft ook geen nieuws, maar zo gaan die dingen. En, want Europa en Nederland is toch al jaren stuurloos. Daar hobbelt men toch gewoon achter de feiten aan. Er is niemand die een visie heeft voor de toekomst. Het is alleen puinruimen van wat er nou weer veroorzaakt is. En niemand ziet het ooit aankomen en niemand houdt het tegen. Maar loopt er gewoon met de bezem erachteraan. En in de praktijk betekent het betalen, betalen, betalen.
Het vecht allemaal zo in het land in.
Nou ja, het komt vanzelf binnen. Niemand die de deur dicht doet. Dus ja, sorry. Ja, sorry. Ja, ook een onderwerp apart, een Bijbels onderwerp, met verschillende kanten, maar in principe is dat zo. Ik bedoel gewoon, die cultuur, voor zover, wat er nog van over is, die cultuur, die gaat, die verdwijnt. Ja, zelfs dat is stomzinnig wat ik nu zeg, want die is al lang weg natuurlijk. De wereld waarin ik grootgebracht ben, dat bestaat al lang niet meer. Dat is volkomen verdwenen. En waarom doet men er niks aan? Het antwoord is gewoon, men heeft niks meer om te verdedigen. Men heeft niks te verliezen meer. Men heeft alles al verloren. Ik bedoel, waar zou je nog voor moeten vechten? Voor je vaderland, je mag het woord niet eens noemen. Hoe lang is het geleden dat u dat woord gehoord hebt? Vaderland? Ja, voor mij, ja. Maar dat is heel lang geleden toch, hè? Dat mag niet meer. Voor koningin en vaderland vecht iedere jongen mee. Je moet het eens in je hoofd halen dat op straat te gaan zingen.
Van vreemd dus met een vrij.
Dus ik denk dat ze je met... Die durf ik niet eens te noemen, broeder. Maar ze pakken je meteen op en je krijgt een dankbuis aan, hoor. Dat kan allemaal. Zo ligt dat toch? Dat is, ja... Nee, het gaat me aan het hart. Ja, serieus. Natuurlijk gaat het me aan het hart. Echt wel. Maar ja, er is niks aan te doen. Zo zou het nou eenmaal gaan. En de wereld wordt daarop voorbereid. En er zijn er die wel iets hebben waarvoor ze menen te moeten vechten. En dat doen ze dan ook. En die gaan het winnen. Voorlopig. Maar niet op de lange termijn. Maar voor het zover is, heeft er heel wat bloed gevloeid. Dat is waar het naartoe gaat. En de enige boodschap die wij hebben is niet dat we de deur moeten dichtdoen. Ik denk dat Anne van der Bijl zou roepen... Ik weet niet, maar ik denk het. Ik denk dat Anne van der Bijl zou roepen... Laat de deur maar openstaan, breng ze maar hier, brengen wij ze hier het evangelie. Of het gaat werken, is een ander ding. Maar dat zouden we wel doen eigenlijk, ja. Als je mij vraagt hoe dan... Dan zeg ik, nou moet ik me toch eens even aan Anne van der Bijl vragen. Want die heeft daar meer verstand van dan ik. Met alle respect meen ik dat.
Ja.
Maar dat is het, ja. Dat is het. We hebben maar één boodschap. Geloof in de Heer Jezus Christus.
Ja, maar...
Nou, dringend terug naar Jesaja. Want er zal een troon vastgesteld worden. Bevestigd, vastgesteld worden. En op dezelfde zal bestendig, ook vast dus... Eén zitten, ja, bevestigen staat er, maar dat is vastmaken.
Ja.
En er zal bestendig, vast en voortdurend, één zitten in de tent van David, één die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Je vraagt je af waarom ze dat één niet met een hoofdletter geschreven hebben.
Ja.
Toch? Dat ligt er toch zo dik bovenop. Maar dat is ontgaan, hè? Ja. Met als gevolg een oordeel over Moab vanaf die troon. Vers 6, we hebben gehoord de hovardij van Moab. De hovardij, dat is pak een beet hoogmoed, zoiets. Hoogmoed in de praktijk eigenlijk. Vaardig. Hoogvaardig. Hoogvaardig is het eigenlijk. Maar goed. We hebben gehoord de hoogvaardij van Moab. Hij is zeer hoogvaardig. Zijn hoogmoed en zijn hoogvaardij en zijn verbolgenheid zijn alzo zijn grendelen niet. Dat wil zeggen, heeft zijn grenzen niet. Dat is in ieder geval hoe de Statenvertalers het geïnterpreteerd hebben. Hoewel men dat woord grendelen ook gewoon vertaalt met leugen. To brag in het Engels. Opschepperij. Snakken in het Gronings. Snakken. Ja, opschepperij, maar leugens. En dus inderdaad hoogmoed. Men doet zich groter voor dan men is. Ik weet niet waarom men het vertaald heeft met grendelen. Maar zo heeft men het opgevat. De aardigheid is trouwens dat het hele woord... Dat is niet anders dan het Engelse woord bad. Slecht. B-A-D. Dat woord is het. BD, dat is van Bada. En Bada wordt vertaald met leugen of leugenaar, of opschepperij of opschepper, zoiets.
ijdel gezwets.
Het zal er niet meer zijn, dat is het idee daarvan. Maar goed, daarom zal Moab over Moab huilen. Altemaal zullen zij huilen over de fundamenten van Kir Hareset. Dat is nogal wat. Hebben jullie de fundamenten van Kir Hareset wel eens gezien? Hè? Hareset dan? Nee, niet gezien? Jawel. Kerak. Daar kom je langs. Via de King's Highway. Dat kruisvadersfort. Berg en daarop het fort. Het ziet er enorm imposant uit, heel hoog. Het is te bezoeken, maar de meeste toeristen gaan er langs. Maar toen maar weer. Maar dat is het. Kir Hareset. Of Kir Hares. Zo wordt geloof ik een paar versen verder genoemd. Kir Heres in vers 11. Maar het is volstrekt hetzelfde. He? Kerak, K-E-R-A-K. De Engelsen schrijven het met twee A's. K-A-R-A-K. Maar wij zeggen Kerak. Kruisvadersfort. Staat er bovenop. Dat is een heel hoog gelegen fort. En hier gaat het over de fundamenten, notabene. Veronderstellen dat die stad dus verwoest wordt. Terwijl het duizenden jaren heeft doorstaan. De naam Kir is hetzelfde als Kir, van Kirjat. Of van Kar. Of Kar. In het Keltisch. C-A-E-R. En het betekent zoveel als dorp of stad. Eigenlijk muur. Maar het heeft in de praktijk de betekenis van een muur of een wal. En daarmee ook een stad. En Geres, dat is zoveel als keramiek. Geres, keramiek. Het is aardewerk. En aardewerk, dat zijn die scherven van de oudheid, weet u wel. Dat zijn die juweeltjes van de archeologen. Daar moet ik altijd een beetje om grijnzen. Want dat is wat in het algemeen gevonden wordt door de archeologen. Aardewerk, wat blijft er van de mens over? Hij is uit de aarde aards. Het is dat vat wat vroeg of laat breekt. En als je in het verleden zoekt in de grond, dan vind je scherven. Dat is het. Musea liggen er vol mee. Met de scherven van het verleden. Ja. En dat is de woordspeling die in het vers zit dus. Zij zijn gebroken. De fundamenten van Kir Hareset, daarover zult gij huilen, zuchten. Zij zijn gebroken. Dat is de grootste stad van Moab. Want de velden van Hesbon zijn verflauwd. Daar zijn we weer bij de aardrijkskunde. En dan zeg ik, laat het maar voor wat het is. Al die allemaal plaatsnamen uit het gebied van Moab worden genoemd. En het wordt gebruikt gewoon, net als in het voorgaande hoofdstuk, om wat lang stil te staan bij de vernietiging, het oordeel over Moab. Want de velden van Hesbon zijn verflauwd, ook de wijnstok van Sibma. Er wonen zelfs Friezen in Jordanië, zit hij. Nou ja. De heren der heidenen, de meesters, de bazen, der heidenen hebben zijn uitgelezen planten verpletterd. Zij reiken tot Jaezer toe, zij dwalen door de woestijn, hun scheuten zijn uitgespreid, zij zijn gegaan over zee. Het volk wordt dus verstrooid, weggejaagd, gedood, of wat het maar is. Allemaal uitgedrukt in deze metaforen. Daarom beween ik in de wening over Jaezer, de wijnstok van Sibma. Ik maak u doornat met mijn tranen, o Hesbon en Eleale, want het vreugdegeschrei over uw zomervrucht en over uw oogst is gevallen. Alzo dat de blijdschap en vrolijkheid weggenomen is van het vruchtbare veld en in de wijngaarden wordt niet gezongen, nog enig gejuich gemaakt. De treder treedt geen wijn uit in de wijnbakken, het is er niet meer. Want het idee is altijd dat als het land verwoest wordt, wordt de oogst verwoest. En daarmee is meteen het leven onmogelijk geworden. In een eenvoudige cultuur ziet dat er zo uit. Hongersnood. Vandaar dat hongersnood en oorlog gewoonlijk met elkaar samengaan. Ik heb het vreugdegeschrei doen ophouden. Daarom rommelt mijn ingewand over Moab als een harp en mijn binnenste over Kereres. En het zal geschieden als men zien zal dat Moab vermoeid is geworden op de hoogten, dan zal hij in zijn heiligdom gaan om te aanbidden, maar hij zal niet vermogen. Men zal hun God aanroepen, uiteraard. Zo gaat dat in onderbroerde omstandigheden. Maar dat is nog net het punt. Die goden kunnen niks. Dit is het woord dat de Heer tegen Moab gesproken heeft van toen af. Dat wil zeggen, van ouds af dus, vanuit het verleden. En Moab heeft natuurlijk een lange geschiedenis als een van de broedervolken van Israël, als een van de buurlanden vervolgens ook. En in het algemeen, en onder de meeste omstandigheden, nogal vijandig. Want zo gaat het tussen de broers. Het gaat om de erfenis, immers. Tot vandaag, maar dat heb ik geloof ik vorige keer verteld. Dus, toch, dacht ik, tenminste. Gaat nog steeds tussen Ismaël en Isaac. En tussen Esau en Jacob. En hier is het Moab, dat is natuurlijk Lot. Maar ja, het is het gebied van Jordanië. En dus van ouds af is dat oordeel aangekondigd. En het zal een keer gebeuren. Natuurlijk is het zo, dat, voor alle duidelijkheid, dat deze profetie een vervulling, een toepassing, een vervulling gekregen heeft in de dagen kort na Jesaja. Dat wil zeggen, de Assyriërs hebben inderdaad daar huis gehouden. Ongeveer zoals wat hier beschreven wordt. En dat is dan eeuwen voor Christus, om zo te zeggen. Een eeuwtje of 7, 8 voor Christus. Dus nog ver voor de dagen van, nog een dikke 100 jaar en meer voor de dagen van Nebukadnezar en de ondergang van Jeruzalem. Maar dat neemt niet weg dat over die geschiedenis heen deze profetie van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is vaste principe, ook dat heb ik u eerder verteld. Zo werkt dat nou eenmaal en het blijkt vaak ook uit de inhoud van die profetieën zelf. Niettemin, hoewel dit oordeel over Moab komt, eindigt het toch, maar dat gebeurt dikwijls bij dit soort profetieën. Nee, lang niet altijd. Maar dikwijls wel dat het eindigt met een opmerking over dat er dan toch weer een overblijfsel is. Hè? Dat er dan toch enkelen zijn uit zo'n volk die op een of andere wijze tot geloof komen. Dat moet natuurlijk ook wel. Want het was wel de bedoeling dat de volkeren als zodanig de 1000 jaren binnengaan. Alleen de vraag is, hoe groot is zo'n volk dan nog? Die vraag heb je trouwens in de eerste plaats in verband met Israël zelf. En specifiek in verband met het Joodse volk. Omdat dat het eerste aan de beurt komt. Maar er is een overblijfsel. Hier met betrekking tot Moab. En dat wordt genoemd in vers 14. Maar nu spreekt de Heere zeggende, binnen 3 jaren, als de jaren eens huurlings, dan zal de eer van Moab veragtzaam gemaakt worden met al die grote menigte en het overblijfsel zal klein, weinig en onmachtig wezen. Dat is in de eerste plaats dus een uitspraak in verband met de ondergang van Moab in de dagen van het Assyrische Rijk. Maar het is tegelijkertijd een uitspraak over het oordeel dat in de toekomst over Moab gebracht wordt door de Heer zelf. En ook dan is er blijkbaar een overblijfsel uit dat volk, uit Lot. Dus, want daar stamt Moab vanaf. Hetgeen ons brengt bij het volgende hoofdstuk en de volgende profetie. Waarboven staat profetie tegen Damascus en Efraïm. Want Damascus, dat is Syrië. En Efraïm, dat is het 10-stammenrijk in de dagen van Jesaja. Want het tienstammenrijk gaat onder verschillende namen. Het tweestammenrijk heet Juda. Eenvoudig omdat Juda de dominante stam is en bovendien de stam is waaruit het koningshuis van David voortkwam. En het tienstammenrijk heet meestal Israël. Gewoon, Israël. En dat is weer zo, dat heeft die naam geërfd, omdat het eerstgeboorterecht, dat is dus inclusief de daarbij behorende titel, want titels worden gewoonlijk vererfd naar de eerstgeborene. Dat is in de klassieke adel ook zo geregeld. Soms vererft de titel naar alle mannelijke afstammelingen, maar meestal, vooral als hoge titels zijn, vererven ze alleen naar de eerstgeborenen. Dus dat is zwart op wit allemaal. En Israël, de naam Israël is een titel en die is meegegaan met de stam met het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen met Efraïm. En vandaar dat dat de alternatieve naam is voor het tienstammenrijk. Het heet Israël, het heet Efraïm en soms heet het Jozef. Omdat Efraïm natuurlijk de eerstgeboren zoon was officieel van Jozef. Nee, hij was de tweede zoon, maar hij kreeg het eerstgeboorterecht. Ja, Jacob gaf hem dat aan zijn kleinzoon Efraïm. En daarmee zegende hij, staat er zwart op wit, zegende hij Jozef. Dus als je die generatie ook meetelt, krijg je dus de naam van Jozef, die geërfd wordt door het tienstammenrijk. En inderdaad, je komt die naam tegen in die toepassing. En zelfs kom je de naam Isaac tegen als aanduiding van het tienstammenrijk. Niet al te vaak, maar een keer of twee, geloof ik, in het boek Amos. Ze gaan dus onder verschillende namen. Dan gaat het ook natuurlijk nog onder de naam van de hoofdstad, Samaria. Zoals Juda gaat onder de naam van de hoofdstad Jeruzalem. Hè? Jeruzalem en Samaria tegenover elkaar. Dat is Juda tegenover Israël. Of Juda tegenover Efraïm. Of Juda tegenover Jozef. Wat je maar wil. Maar je moet de betekenis van die namen kennen. En aangezien Efraïm het tienstammenrijk het aanlegde met Syrië, omdat ze een gemeenschappelijke vijand hadden in Assur, dat ligt nog verder weg, Assyrië, komt er hier een profetie die een oordeel aankondigt over de beide rijken gezamenlijk, de rijken die met elkaar een verbond sloten in de dagen van Jesaja. Maar niet alleen het tienstammenrijk zou ten onder gaan in Assur, dat wil zeggen, zou door Assur ten onder gebracht worden, maar ook Syrië, dat ligt er tussenin. Maar ook daar is sprake van een overblijfsel. Er staat de last van Damascus. Zie, Damascus zal weggenomen worden, dat ze geen stad meer zijn, maar zij zal een vervallen steenhoop zijn. De steden van Aroer zullen verlaten worden, voor de kudde zullen zij wezen. Die zullen daar nederliggen en niemand zal ze verschrikken. Dat wil zeggen, waar eerst mensen woonden, daar graast nu het vee. En de vesting zal ophouden van Efraïm. Dat wil zeggen, Efraïm zal zijn verdediging moeten opgeven. En het koninkrijk van Damascus en het overblijfsel der Syriërs. Zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid der kinderen Israël, spreekt de Heer der Heerscharen. Met andere woorden, met Syrië gaat Israël ten onder. Of andersom, met Israël ging Syrië ten onder. Door de oprichting van het Assyrische Rijk. Die omstandigheid trouwens heeft ertoe geleid dat je ook een profetie hebt over de Assyriër. En die blijkt dan model te staan ook voor het antichristelijke rijk. Assyrië ligt namelijk ook in Mesopotamië, zij het dan wat noordelijker dan Babel. Maar goed. Vers 4, en het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager zal worden. Wat eerst Efraïm heette nou gewoon Jacob. Maar het gaat nog steeds over het tienstammenrijk primair. Hij zal verdund, dan wel mager worden. Hij zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt en zijn arm aren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. Dat wil zeggen, het zal uitgeroeid worden, afgesneden worden. Maar niettemin, want dat is de vergelijking, er blijft altijd toch wat over, ook in de oost. Er blijft altijd wel ergens wat staan, zo hier en daar, een halm, een aar. En daarvan staat dus inderdaad nog een nalezing, alsnog een verzameling, want een lezing is een verzameling, hè? Eigenlijk, ja. Ik hou hier een lezing, dat betekent ik vertel u wat ik verzameld heb. Dat is de echte betekenis van de term, ja. Nog een nalezing zal daarin overblijven. En daar heb je de term een overblijfsel. Dus. Gelijk in de afschudding eens olijfbooms. En de olijfboom in het algemeen is een type van Israël. In de zin van het volk waaraan de nieuwtestamentische zegeningen beloofd zijn. Olijfboom in de Bijbel wordt beschouwd als bijvoorbeeld een beeld van een getuige. U weet wel, de twee getuigen zijn de twee olijfbomen uit Openbaring 11. Zijn de twee olijftakken of twee olijfbomen die voor de God der aarde staan, ontleend aan Zacharia 4. Waaruit je dus weet dat olijfboom die wordt geacht het woord van God te bewaren. En daarvan een getuige te zijn. En dat is een beeld in de breedste betekenis van Israël, dat geacht wordt het woord van God te bewaren. Israël is Israël omdat aan hen de woorden God zijn toebedrouwd. Maar niettemin komt het volk onder het oordeel, maar er blijft toch wat over. Gelijk in de afschudding eens olijfbooms. Twee of drie bezien, bessen is het gewone moderne Nederlandse woord, vruchten dus. In de top der opperste twijg en vier of vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. En sindsdien is twee of drie in de Bijbel altijd gerelateerd, of niet altijd, maar in het algemeen wel eens gerelateerd aan een gelovig overblijfsel. Niet omdat het dat betekent, maar twee of drie wil zeggen heel weinig. Het is wel meer dan één. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament leest waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Dat je niet met z'n vieren samenkomt. Hè? Wacht maar met twee of drie. Dat je het letterlijk neemt. Ja. Maar dat betekent, ook al zijn het er maar weinig. Hè? Maar het is de uitdrukking al van een overblijfsel in het Oude Testament. Het komt vaak voor trouwens. Een nalezing zal daarin overblijven. Dat is dus het overblijfsel. En dan staat er meteen in vers 7. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Zodat je hier meteen bent, overspringt vanuit de tijd van het Assyrische Rijk, dat die landen ten onder brengt, spring je meteen over naar de dagen van de wederkomst van Christus. Omdat dezelfde woorden van toepassing zijn over op de ondergang van Efraïm in het verleden, maar tegelijkertijd van toepassing op de ondergang van Israël en van Syrië trouwens, in de dagen van de wederkomst van Christus. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen. Dat wil zeggen, niet op die goden die hij zelf bedacht of gemaakt heeft. Ook hetgeen zijn vingeren gemaakt hebben, zal hij niet aanzien. Nog de bossen, nog de zonnebeelden. Het zijn allemaal termen voor specifieke vormen van afgoderij. Te dien dagen zullen zijn sterke steden zijn als een verlaten struik. En opperste tak welke zij verlaten hebben om der kinderen Israëls wil, hoewel daar verwoesting wezen zal. Het is ongelukkig geformuleerd, vooral met die voegwoorden, dat hoewel en zo, dat, dan Een beetje slordig vind ik dat altijd. Maar wat het zegt is duidelijk genoeg. Namelijk, er zal verwoesting zijn, er zal oordeel zijn, maar niettemin zijn er die tot geloof komen en die inderdaad niet langer zich bezighouden met afgoderij, maar die zich bekeren tot de Heer. Dat is wat hier staat. Want gij hebt door God uw heils vergeten, daarom komt het oordeel. Dit zijn woorden die al in Deuteronomium trouwens voorkomen, in de mond van Mozes dus, waar hij aankondigt dat ze die rotsteen hun heils zullen vergeten. En daarom, daarna zegt hij, en daarom zal ik ook u vergeten. En ik zal me die dagen ganselijk verbergen. Dat is de huidige situatie, overigens. Maar men zal ooit onder dit soort druk tot geloof komen. Niet iedereen, maar wat er overblijft, dat blijft over omdat het tot geloof komt. Beslot, het blijft zo dat iemand die niet wedergeboren is, 1000 jaren niet binnengaat en dus voor die tijd omkomt. Of wat voor wijze dan ook. Al wordt die maar weggenomen, zoals we er straks lazen in Matthäus 24. Want gij hebt door God uw heils vergeten en niet gedacht aan de rotssteen uw sterkte, die rots die uw kracht is. Let op de steen, het gaat weer over de steen en daarmee over het koninkrijk van de steen. Daarom zult gij wel lieflijke planten planten en gij zult hem met uitlandse ranken bezetten. Ten dagen als gij ze zult geplant hebben, zult gij die doen wassen en in de morgenstond zult gij uw zaad doen bloeien. Het zal maar een hoop van het gemaaide zijn in de dag der krankheid en der pijnlijke smart. Dat docht, dat weet ik ook nooit zo zeker. Maar wat beschreven wordt, is dat op een of andere wijze dat Israël waarover dat oordeel komt, gelijktijdig met Syrië, met Damascus dus, dat datzelfde Israël niettemin een overblijfsel zou hebben en dat zou nog vrucht dragen ook. Want ze zouden lieflijke planten planten en met uitlandse ranken bezetten. En gij zult die doen wassen, groeien. En in de morgenstond zult gij uw zaad doen bloeien. Hoewel het maar een hoop van het gemaaide is, in de dag der krankheid en der pijnlijke smart. Dit zijn lastige woorden, moet ik zeggen. Maar eerlijk gezegd heb ik persoonlijk geen problemen mee. Dus ik vertel het maar gewoon, hè. Kijk, in de toekomst is dit niet al te moeilijk. Er zal een oordeel komen over Israël in het algemeen, ongeacht waar ter wereld het zich bevindt, overigens. Er wordt een overblijfsel uitbehouden. En dat overblijfsel, ja, dat is betrokken in de vestiging van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Zal dus vrucht dragen en zal vervulling brengen van de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Met andere woorden, zij zullen zaaien, ze zullen planten, het zal vrucht dragen. En dat het voortkomt uit of na een tijd van krankheid en pijnlijke smart, zoals de laatste woorden van vers 11 luiden, ja, dat lijkt me duidelijk, ja. Want het gaat eerst door de verdrukking heen. Maar het neemt niet weg dat er tegelijkertijd, want zo is die profetie nu een keer, dat er nog een andere kant aan zit, zoals ook bij de vorige. En toepassing namelijk op een verleden waarin een dergelijk oordeel gekomen is, en een toepassing in de toekomst. Maar die in het verleden hield in dat onder het Assyrische Rijk het tienstammenrijk volkomen ten gronde ging. Waarna de vraag is, bleef er wat van over? En dan zeg ik, ja, 2 of 3 in de opperste twijg, en 4 of 5 van zijn vruchtbare takken. Vruchtbare takken die zich uitspreiden, nog wat meer. Ik bedoel, wat is er dan van het tienstammenrijk terechtgekomen, want het is nooit hersteld in het verleden. We hebben er nooit meer wat van gehoord, naar het schijnt. In ieder geval bij de Bijbelse geschiedenis op de lagere school heb ik er ook nooit wat van gehoord. Dat wil zeggen, officieel weten we daar niks van. Wat natuurlijk onzin is. Want wij weten er wel wat van, hè. Wij weten namelijk van vruchtbare takken. Namelijk van een groot deel van datzelfde tienstammenrijk. Een groot deel daarvan is inderdaad weggetrokken de wijde wereld in. Geëmigreerd. Heeft zich elders ter wereld gevestigd. En wij kennen ze als Iberiërs, als Grieken trouwens. En als Kelten en wat al niet. Ja, en het waren takken die zich uitgespreid hebben. En voor wat betreft de staat als zodanig, al wat er van over was in de dagen dat Samaria werd verwoest en een einde kwam aan het tienstammenrijk als zodanig, moet ik u zeggen, nou ja, er waren velen die leefden elders in de wereld, die hebben er niks mee te maken gehad. Bovendien een heel groot deel van de inwoners van het tienstammenrijk heeft zich gevestigd in Carthago. Dat wil zeggen in de belangrijkste Israëlitische kolonie van die dagen, bekende trouwens. Want het was een Israëlitische kolonie. Tijdrekenkundig klopt het ook precies. Carthago kwam op in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. Zijn gevlucht voor de opkomst van die Assyriërs. Dus toen maar. En nog veel meer, maar dat doet er nou even niet toe. De vraag is, wat is er terechtgekomen van degene die werkelijk in Assyrische ballingschap verdwenen zijn? En dan moet ik u zeggen, nou, daar hebben ze gedaan wat ze altijd deden. Wat Israël altijd deed, waar het ook was, vooral in het buitenland. Wat deden ze daar? Vermenigvuldigen. Uitbreken in menigte. Dat was aan Abraham aangekondigd en aan Sarah en aan Isaac en aan Rebecca en aan Jacob en aan Ephraim en Manasse, minstens. Vele malen trouwens. Ze zouden gans zeer vermenigvuldigen, zich vermenigvuldigen. Een uitbreken in menigte en het land vervullen. En wat dan wel, ik citeer even uit Exodus 1. Kun je makkelijk vinden. Exodus 1. Dit waren die kinderen Israëls, die 70, 74 man die in Egypte terechtkwamen. En binnen de kortste keren werden ze een bedreiging voor de Egyptenaren. Want ze vermenigvuldigden maar. Toen dacht de farao er wat aan te doen en dat lukte niet. Want dat kan je niet tegenhouden. Dat is wat de Heer beloofd had aan het volk. Dat hebben ze dus gedaan. En hoewel het er niet al te veel waren, dat wil zeggen niet al te veel individuen die weggevoerd werden naar Assur, moet ik u zeggen, maar ze hebben daar wel gedaan wat ze altijd gedaan hebben, zich vermenigvuldigd. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, en ik vertel dat graag met een paar woorden, het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat al die verschillende groepen Israëlieten uit die verschillende tijden en onder al die verschillende namen op vroeg of laat allemaal zich verzameld hebben hier in West-Europa. Waaronder dus in Nederland, ja, zeker. En hoe je ze noemt, dat weten we niet meer. Of we ze nou Kelten noemen, of Saksen, of Angelsaksen, of Caucasiërs, of de Blanken, of Europeans. Ja, dat weet ik niet, maar het zijn de tienstammen van Israël. En de aardigheid is dat ze gezamenlijk worden beschouwd als een overblijfsel, omdat ze aan de ondergang van het Rijk zijn ontkomen. En ze hebben zich wis en waarachtig nog verzameld ook, precies zoals trouwens in het profetisch woord was aangekondigd. Ze zouden verzameld worden rond en om Ephraim. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Door al die migraties, die volksverhuizingen, onze voorouders waren ooit ook vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En kwamen hier naar Nederland. Ja, het is maar dat u dat weet. Ja, om even te relativeren. Afgezien daarvan, wij zijn sowieso vreemdelingen en bijwoners in dit land. Volgens Petrus. Maar toen maar. Maar dat hebben ze wel gedaan. En ze hebben vrucht gedragen. En ze hebben geplant. Tot ver weg. Dat heette plantingen, verderop in de wereld. En het is vruchtbaar geweest. En niet alleen hebben ze zichzelf daarmee verbreid, maar ze hebben over de hele aarde, onder alle volkeren, maar ze hebben daarmee ook het christendom verbreid. En dus toch vrucht gedragen. En wat in de toekomst zal gebeuren, dat is in het heden inmiddels ook gebeurd. Ik praat alweer over lang geleden natuurlijk, maar het is een van de kenmerken van onze bedeling geweest. Dat waar de zaligheid van de Joden werd weggenomen, er werd de fakkel, om zo te zeggen, verder gedragen door de 10 stammen van Israël. Natuurlijk, precies zoals aangekondigd was. Als het niet via het ene been gaat van Jacob, dan is het via het andere been. En die benen komen pas tot elkaar, dat weet u toch, hè? Als Jacob op zijn sterfbed ligt, ja, staat erbij. Prachtig vind ik zulke uitspraken. Omdat ze maar één betekenis kunnen hebben. Het zijn 2 volken geworden, maar ze zullen ooit weer verenigd worden. Maar het punt is dat die 10 stammen weliswaar dus uiteindelijk verstrooid zijn geworden. En we noemen de naam van Asser daarbij. En dat is ook wat hier feitelijk wordt aangekondigd. Daar gaat trouwens de rest van dit hoofdstuk over, de volgende paar versen. Zodat je zeker weet dat het daarover gaat. Maar neem niet weg dat ze in die verstrooiing inderdaad tot zijn geworden en in gedacht hebben aan de rotssteen hun sterkte en aan de God hun heils. Het had beter gekund, moet ik u zeggen. Maar ja, zo is het nou eenmaal met het menselijk bedrijf. Maar het is wel gebeurd en ze hebben voortgang gegeven aan het werk des Heren in onze tegenwoordige tijd. Dat is de geschiedenis van die volkeren. En dat is dus de dubbele betekenis van het eind van deze perikop, zoals je dat ook hebt aan het eind van hoofdstuk 16. Een overblijfsel. En vanuit de dagen, uit het, inmiddels het verleden, vanuit die Oud-Testamentische geschiedenis, springen deze profetieën zomaar ineens over naar het einde van onze bedeling en het begin van de volgende. En ik hoop niet dat dat wat nieuws voor u is, maar het is tamelijk vaste regel. Een van de grootste problemen van het boek Daniël bijvoorbeeld is dat je daar de profetieën kunt volgen en de jaartallen bij kunt zetten wanneer wat gebeurd is. En op een gegeven moment kom je erachter dat je in werkelijkheid al lang bent in de dagen van de wederkomst van Christus en het rijk van de antichrist. En daarna moet je terug om te kijken waar die overgang zat. En die vind je niet. En dat komt omdat het overlapt. En terwijl je het nog hebt over Antiochus Epiphanes en de ontwijding van de tempel, pak een beetje 170 jaar voor Christus, blijkt dat je tegelijkertijd bent in de 70ste week van Daniël. En de ontwijding van de tempel en de oprichting van een beeld daar, in Jeruzalem. En dat is al gebeurd onder Antiochus 170 voor onze jaartelling. Maar het zal nog gebeuren in de toekomst. Heb je dat? Zo gaat dat naadloos in elkaar over. En dat is de manier waarop onze tegenwoordige bedeling verborgen gehouden wordt in het Oude Testament. En daardoor krijg je die dubbele toepassing van die profetieën. Maar goed, we hebben het daar nog wel eens een keer over, want het komt nog wel vaker voor. We moeten het voor vanavond hierbij laten, want het is de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u danken voor de rijkdom die wij gevonden hebben in dit profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u zich daarin bekend maakt, niet maar als een abstracte, statische God die ooit in het verleden eens hemel en aarde geschapen heeft, maar als die God die actief is in de loop van de geschiedenis en die in deze geschiedenis uzelf manifesteert en bekend maakt aan ons, opdat we zouden weten wie u bent, aan wat u gedaan hebt in verleden, heden, maar ook in wat u doen zult in de toekomst. Wij danken u daarom ook dat we ons bewust mogen zijn dat u ons een plaats gegeven hebt in dat werk en dat we als gelovigen uit deze tegenwoordige tijd deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, die thuis hoort in dat Jeruzalem dat boven is, die daardoor weliswaar vreemdelingen en bijwoners geworden zijn in deze wereld en hier op aarde, maar tegelijkertijd geroepen zijn om deel te hebben aan uw heerlijkheid in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat we niet alleen hebben dit profetisch woord dat zeer vast is, maar tegelijkertijd ook om ons heen kunnen zien hoezeer de omstandigheden in de wereld beantwoorden aan wat u hebt voorzegd. We danken u daarom dat we over die omstandigheden heen onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat onze ultieme verlossing nabij is en daarmee onze aanstelling tot zonen. We danken u dat we daarna mogen uitzien en dat we onderweg daarnaartoe mogen leven aan uw hand, ons mogen voeden met wat u ons geeft. Niet alleen aan stoffelijke, maar vooral aan geestelijke zegeningen. En dat we opgebouwd mogen worden in het geloof. Opdat onze hoop en verwachting niet zou zijn op veranderende omstandigheden hier beneden, maar integendeel op u die gereed staat om uw heerlijkheid te openbaren. Wees u dan ons nabij met die rotsteen van uw sterkte, met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.